Daniël 7, daar vinden we, en dat zeg ik zo even uit het hoofd, daar vinden we een profetie, een visioen over vier dieren, voorstellende wereldrijken die achtereenvolgend zouden verschijnen in de dagen dat het koninkrijk van Juda, dus van David, zou zijn weggenomen. Wereldrijken dus achter elkaar, maar bij het laatste dier is sprake van dat daar zich bevinden 10 hoornen op de kop, of eindere koppen, dat doet er nou niet toe. Maar in ieder geval op dat laatste dier, 10 hoornen, waarvan inderdaad gezegd wordt, niet alleen hier, maar ook op een andere plaats, dat dat staat voor 10 koninkrijken of 10 koningen, die inderdaad met elkaar verbonden zijn, die ook een overeenkomst, een verbond hebben. En via de parallel met de 10 tenen uit Daniël 2, stellen die 10 rijken inderdaad zo ongeveer het laatste grote wereldrijk voor. Daar komt het op neer. Want als u het niet helemaal kunt volgen, laat alsjeblieft los wat u niet meteen pakt. Hè, want anders blijven we hangen in het verhaal. Dat is niet zo handig. Probeer het te volgen. In Daniël 2 namelijk hebben we dat beeld van Nebukadnezar in die droom. Een beeld uiteindelijk bestaande uit de gouden hoofd, zilveren borst enzovoorts. Tot en met de 10 tenen, want zo sprak mijn vader het altijd uit, want die had een beetje chronisch bloed. En ik kan het nooit nalaten, hè. De 10 tenen van het beeld van Nebukadnezar, in ieder geval. En dan daarop, in ieder geval, valt de steen waarvan gezegd wordt dat die in ieder geval een uitbeelding is van Juda of van Israël, namelijk er wordt gezegd daar, het koninkrijk zal uiteindelijk aan geen ander volk worden overgelaten. Dat wij vervolgens in die steen niet alleen Israël herkennen, maar in de eerste plaats de Heer Jezus zelf, de Messias, dat lijkt me zeer voor de hand liggend, maar doet er niks aan af. Het gaat om een Israëlitisch, dan wel Joods rijk onder leiding van de Messias. Maar die steen valt op de 10 tenen... uit de hemel nederdalend naar de aarde, waar heb ik dat toch meer gehoord? Hij valt op de 10 tenen en vult de gehele aarde. Dat is dus een beeld van het koninkrijk van Christus, wat heel de aarde zou vullen. Maar het laatste deel van het beeld waarop die steen valt, bestaat er die 10 tenen. Dat is Daniël 2. Hier in Daniël 7 zijn het niet 10 tenen, maar zijn het 10 hoornen. Maar de betekenis is uiteraard gelijk. En van die 10 hoornen wordt gezegd in vers 24, want die bespreekt het visioen verder niet, maar alleen het laatste stukje van het commentaar. Van die 10 hoornen staat in vers 24, belangen er nu de 10 hoornen uit dat koninkrijk, uit dat laatste dier zal ik maar zeggen, zullen 10 koningen opstaan, of 10 koninkrijken, want dat loopt in de Bijbel gewoon door elkaar, ook in Daniël, hè. 10 koningen of 10 koninkrijken. En een ander zal na hen opstaan. Dan zeggen wij, dat is nummer 11. Die komt daarna. Maar ik wijs u er meteen op, want anders krijgen we complicaties. Dat die 10 gewoon blijven staan en blijven bestaan. Want in Daniël 2 gaat het verhaal niet verder dan die 10 tenen waarop de steen valt, dan komt dus het koninkrijk van Christus. Dat betekent gewoon dat in de dagen van die 10 koningen of koninkrijken, de dagen dus van wat wij gewoonlijk noemen die 10 statenbond, in die dagen komt de Heer weder en vestigt zijn koninkrijk. Hier gaat het om 10 hoornen. De betekenis is niet anders dan die van die 10 tenen. Alleen hier staat er nog wat meer van het verhaal bij. Er staat namelijk dat na die 10 nog een andere zal opstaan, maar kennelijk dan zonder dat die 10 verdwijnen of zo. Zodat het waar is wat in Openbaring 17 staat, dat de uiteindelijke grote machthebber tegelijkertijd aan de macht is met deze 10. Dat staat daar ook, staat in Openbaring 17 ook. Dus die 10 blijven tot het eind dan toe. Maar wat er gebeurt is dat een ander later dan de 10 opstaat. Dat wil zeggen, er wordt een ander koninkrijk, of een koning, beter gezegd in dit verband. Er komt een andere koning die zich meldt, terwijl die 10 er al zijn. En wat er in de praktijk gebeurt is dat die nieuwe koning, zal ik maar zeggen, die neemt die 10 statenbond over, die vestigt zijn macht over die 10 staten. Dat is wat er gebeurt. Zodat die 10 statenbond gewoon blijft bestaan, maar nu onder het bestuur van 1 hogere, machtiger bevelhebber, zal ik maar zeggen. En over die figuur gaat het in de profetieën altijd in het bijzonder, ook in Openbaring. En hier in Daniël heet dat de hoorn, de laatste hoorn, de kleine hoorn, of hoe je maar heten mag. In Openbaring wordt hij gewoonlijk aangeduid als het beest. Het beest dat uit de zee opkomt, wel te verstaan. Maar goed, laat ik weer even liggen. Er staat dan hier in vers 24... Belangende nu de 10 hoornen uit dat koninkrijk... het laatste koninkrijk, zullen 10 koningen opstaan... en een ander zal na hen opstaan... en dat koninkrijk zal verscheiden zijn van de vorigen, van die 10. Het is anders van aard dan de 10. En het zal 3 van de 10 vernederen... Maar ze blijven bestaan, het kan niet missen, want dat stond in Daniel 2 al. Het beeld eindigt niet met 7 tenen, maar het beeld eindigt met 10 tenen. Maar het is kennelijk zo dat 3 van die 10 koninkrijken met wat geweld... op een of andere wijze aan deze laatste machthebber worden onderworpen... en de andere 7 kiezen eieren voor hun geld. Wat dat met de zuivel te maken heeft, weet ik niet. Maar het betekent gewoon 3 worden onderworpen... en de 7 anderen die sluiten zich dan maar aan... want er valt verder niks aan te doen. Zal ik maar zeggen, die leveren verder geen verzet. En misschien deden die het vrijwillig al. Dat kan ook, hè? Het kan ook zijn dat eerst die 7 komen en dat 3 niet willen... en dan worden de 3 met geweld onderworpen. Zo kan het dus ook, maar dat staat hier allemaal niet hoe het werkt. Maar wat wij verwachten voor de toekomst, niet persoonlijk, maar wat op aarde zal gebeuren in de toekomst, is dat er een bond van 10 staten zal ontstaan, als u het mij vraagt, in het Midden-Oosten. Maar dat leg ik nou niet uit, want het is een tamelijk gecompliceerd verhaal, overigens. Maar als u het mij vraagt, in het Midden-Oosten, waarna die 10 staten worden er overgenomen, als het ware, door een grotere machthebber. En als u het mij vraagt, is dat 1 Filistijn, 1 Palestijn. Maar ook dat ga ik niet uitleggen. Wel moet duidelijk zijn dat die Palestijn dan toch een heel andere figuur is, van andere aard is, dan de 10. Want de 10 zijn gewoon 10 staten. Maar die 11e die daar verschijnt, zal ik maar zeggen, dat is niet eens een staat. Dus dat klopt. Laag. Maar meer zal ik er niet van zeggen. En als het wel moet, dan graag een andere keer, want dat neemt nogal veel tijd. Dus ik laat het hierbij. Een 10-statenbond die geplaatst wordt onder een andere machtige figuur. Als u mij vraagt, dus zo'n Filistijn, hè? Misschien heet hij wel Goliath, weet je veel. En dan vers 25, en dan staat er het... Die laatste koning, dan wel de laatste koninkrijk, of die laatste hoorn, het zal woorden spreken tegen de Allerhoogste. Een uitdrukking die vele malen nog herhaald wordt in Daniel, zowel als Openbaring. Hij zal woorden spreken tegen de Allerhoogste. Tegen God zelf, tegen Christus eigenlijk, want die is de Allerhoogste inmiddels, immers. Dus hij zal woorden spreken tegen de Allerhoogste en het zal de heiligen der hoge plaatsen, of de heiligen der hoge, wat het maar wezen mag, verstoren. En het, of hij, het zal menen, en menen wil zeggen de bedoeling hebben. Hè? Hij heeft dus de bedoeling om de tijden en de wet te veranderen. Dat moet ik waarschijnlijk toelichten, omdat er nog wel boeken in omloop zijn van de zogeheten zevendedagsadventisten die zeggen, nou, deze figuur die in de toekomst zal verschijnen, in de toekomst zal verschijnen, ze zeggen gewoon dat het de paus is, maar dat doet nou weinig te zaken. Maar deze figuur die hier dus aangekondigd wordt, zal de tijden en de wet veranderen, want zeggen zij dat wij niet meer onder de wet leven in de praktijk. Dat is een uitvinding van de grote tegenstander van de Allerhoogste, want de Allerhoogste wil dat wij wel degelijk de Sabbat houden. En dus heten zij zevende dags. Adventisten, zevende dags, omdat men vindt dat we de Sabbat zouden moeten houden. En Adventisten, omdat men wacht op de wederkomst van Christus. Als wij ons geloof, dan zouden we moeten uitdrukken in 1 naam. Dan hebben we 1 bladzijde niet genoeg, vrees ik, hè? Aan te geven wat we allemaal geloven. Hè? Maar goed, dat even terzijde. Maar dat betekent het uiteraard niet. Heel de gedachte is dat tijden en de wet kennelijk een soort van hendiadis is. De gedachte is dat de tijden, de wetmatigheid van de door God gestelde tijden, die wil deze figuur veranderen, verstoren. Want heel de gedachte is dat na de opname van de gemeente aanbreekt de bedeling van de volheid der tijden, waarin God immers alles wat op de aarde is aan zich zou onderwerpen. Daar ga ik ook verder nou niet op in, dat is weer een apart thema. Maar de bedeling van de volheid der tijden, een bedeling namelijk die begint met de volheid van de tijd van onze tegenwoordige bedeling, gemeentelijke tijd dus. Een bedeling dus waarin ook de tijd van die 70 weken vol is. Daar is hier nog niet over gesproken, dat komt pas in hoofdstuk 9, maar dat doet er nou niet toe. De 70 weken zouden vol zijn. Nog eens wat anders. De 2011 jaren, Ellen. Nou goed, de twee dagen dan van 1000 jaar waar Petrus het over spreekt, dan wel waar Jozua over spreekt, die zouden vol zijn in diezelfde tijd. Dus dat zijn nogal wat tijden die vol zouden zijn. En in zekere zin vermoedelijk ook de 6000 jaar tegenover de laatste 7000 jaar van het komende koninkrijk. En nog enige zaken die ik nou voor het gemak maar niet noem. Maar er zijn nogal wat tijden die in de loop van die periode, in de loop van die bedeling, vol zullen zijn. En al die tijden en de vervulling daarvan hangen samen met de wederkomst van Christus en het aanbreken dus van het koninkrijk van Christus op aarde. Wat deze figuur wil, is gewoon die tijd doorbreken. Dat wil zeggen, hij probeert om dat koninkrijk van Christus tegen te houden, zodanig dat het inderdaad niet komt, dan wel dat het in ieder geval niet komt op de daarvoor bestemde, door God bestemde tijd. Dat is het verhaal. Want de tijden en de wet is gewoon één uitdrukking. Dat wil gewoon zeggen, de wet met betrekking tot de tijden. En wet staat gewoon voor onderwijs of voor instelling of zo. Van mijn part zie je het als een natuurwet. Maar het is wat mij betreft een wetmatigheid dat God zijn werken vervult op zijn bestemde tijd. En in die dagen gaat het erom dat die tijden, dat zijn er nogal veel, die tijden vol zijn zodanig dat dat moet leiden tot de openbaring van het koninkrijk van Christus. En dat is precies wat deze figuur uiteraard, deze hoorn of deze koning, wil tegenhouden. Dus hij heeft de bedoeling, want menen wil zeggen de bedoeling hebben, dat is de Engelse betekenis feitelijk, hè? Van het woord menen. Maar het is de oud-Nederlandse net zo goed. Hij zal menen de tijd en de wet te veranderen. Ze hebben trouwens enerlei mening, maar dat staat in Openbaring 17. Zodat als je daar in Openbaring 17 leest over deze 10 en dan dat beest, want die ene hoorn heet daar het beest, dan lees je daar volstrekt dezelfde uitdrukkingen als uit dit hoofdstuk. Maar als je ze niet in je hoofd hebt zitten, val je er niet over. En als je een computer hebt, val je er ook nog niet eens over. Want het een is Grieks en het ander is Hebreeuws. Dus het wordt heel moeilijk om ze bij elkaar te hebben. Je moet ze gewoon in je hoofd hebben zitten. Daar staat namelijk dat die 10 en dat beest in dezelfde uren aan de macht zijn. Nou, macht ontvangen staat er, maar in de betekenis uiteraard van dezelfde tijd zijn ze aan de macht. Dat is ook wat hier uit Daniël volgt. En verder staat dat ze enerlei mening hebben. Waarna de vraag is, welke mening, welke bedoeling hebben ze dan? Wat willen ze dan? Nou, er staat hier, ze zullen namelijk menen de tijden en de wet te veranderen. Ze zullen menen op zijn minst het koninkrijk uit te stellen, maar daarmee ook het koninkrijk af te stellen, want het koninkrijk komt op de daartoe bestemde tijd. Dat is de vaste uitdrukking ervoor in Daniël en in Openbaring. Die tijd staat vast. En nou goed, gaan we weer verder. Hij zal menen de tijden en de wet te veranderen. En zij, namelijk de heiligen der hoge plaatsen, maar kennelijk wordt gesproken over het volk van Daniël, zoals in Daniël 9, maar overal. Het gaat om het Joodse volk in elk geval. Zij zullen, het Joodse volk zal overgegeven worden in de hand van deze figuur, van dit beest, zoals het in Openbaring heet, of deze hoorn, zoals het hier in Daniël heet. Het Joodse volk, dus ze zullen in deszelfs hand overgegeven worden tot een tijd, tijden en een gedeelte eenstijds. En dan meteen doorlezen, daarna zal het gericht zitten, het opperste gerecht, vanzelfsprekend, van de Allerhoogste uit vers 25. En men zal zijn heerschappij wegnemen, hem verdelgende en verdoemde tot het einde toe. En ik hoop dat u met mij goed meeleest wat er staat. De gedachte is namelijk dat dat Joodse volk zal overgegeven worden in de hand van deze laatste koning gedurende tijd, en zoals anderen vertalen, een tijd, een dubbele tijd, want er staat echt de uitdrukking voor de dual is de tweevoudsvorm, niet tijden, maar een dubbele tijd, twee tijden dus, en dan twee tijden en een halve tijd. Een gedeelde tijd, maar de gedachte is dat het in tweeën gedeeld is. Hè? Dus het is gewoon 3,5 tijd. Waarna de vraag is, hoe lang is één tijd? 1 jaar, waarom staat er dan niet gewoon? Dat is onze zaak niet, want wij hebben het niet geschreven. Hè? Wij hoeven er geen kritiek op te hebben. Maar ik heb er wel een antwoord op. Dat is namelijk ongetwijfeld zo, want ik heb daar geen twijfels over. Dat is zo, omdat het kennelijk niet gaat om een nauwkeurig zonnejaar. Het ook niet gaat om een nauwkeurig maanjaar, wat 11 dagen kan schelen. Maar kennelijk gaat het om een jaar volgens een speciale Bijbelse wijze van tellen. Een jaar dus van 360 dagen. En bij gelegenheid noemen we dat een jaar, maar het is wat ruim genomen dan. Het is 360 dagen namelijk. En zo komen wij op 3,5 maal 360 dagen is 1260 dagen. Nee, ik kan niet zo snel rekenen, maar mijn herinnering gaat redelijk snel. Hè? Is 1260 dagen zijn de inderdaad de bekende tweede helft van de 70ste week van Daniël. Dat moet het zijn, want er staat meteen, daarna zal het gericht zitten. En men zal zijn heerschappij wegnemen. En wanneer we dat vergelijken met Daniël 9, komt het precies uit. Want na de tweede helft van de 70ste week moet het koninkrijk komen aan Israël. En moet dus de macht van deze machthebber worden weggenomen. Een betrekkelijk voor de hand liggende zaak. En de 3,5 jaar of 3,5 tijd waarin dat Joodse volk in de hand van deze koning is overgegeven, komt dus overeen met de tweede helft van de 70ste week van Daniël, zijnde de tijd van de verwoesting tot het einde toe, zoals het in Daniël 9 vers 27 staat. En het komt dus ook overeen met een haastig verderf, zoals het heet in 1 Thessalonicenzen 5. Heb u dat nog? Misschien niet, maar we nemen het op. Hè? Dus dan kun je dat nog eens langzamer terug horen. Dus dat moet kennelijk zijn de tweede helft van de 70ste week van Daniël. Waarna we ons afvragen, wordt de eerste helft hiervan daarvan soms ook nog genoemd? En als u het mij vraagt, wellicht. Wellicht vinden we dat in de eerste helft van vers 25. Het zal woorden spreken tegen de Allerhoogste. Tegen betekent trouwens dikwijls in plaats van. Dat is in het Grieks duidelijker dan in het Hebreeuws overigens. Maar tegen betekent heel dikwijls in de plaats van, hè, bij wijze van ruil. Het is ongetwijfeld zo dat datzelfde Joodse volk in de toekomst een verbond zal sluiten met deze figuur in plaats van met de Allerhoogste. Want het moet het verbond zijn met de Allerhoogste, het nieuwe verbond vanzelfsprekend. Maar dat wordt het niet, wordt een verbond met een tegenstander. Dus het zou heel goed kunnen. Het zal woorden spreken tegen en dus in plaats van de Allerhoogste. En het zal de heilige en de hoge plaatsen verstoren. Inderdaad, menen de tijden en de wet te veranderen enzovoorts. Vrij algemene opmerkingen eventueel te plaatsen. Maar het hoeft voor mij niet, maar eventueel te plaatsen ook al in het begin van de 70ste week van Daniël, de eerste helft dus. Maar dan, zij zullen in deszelfs hand overgegeven worden tot een tijd, dubbele tijd en een halve tijd. Dat is ongetwijfeld de tweede helft van de 70ste week van Daniël. Daarna zal het gericht zitten, jawel, want dat is het tijdstip van Daniël 9 vers 24. Het tijdstip om de overtreding te sluiten, om de zonde te verzegelen, om de ongerechtigheid te verzoenen, om een eeuwige gerechtigheid aan te brengen en om het gezicht van de profeet te verzegelen en om de heiligheid der heiligheden te zalven. Kortom, om het koninkrijk te brengen over het Joodse volk en inderdaad de stad. Die op dat moment weliswaar verwoest is, want er zou verwoesting zijn tot het einde van de 70ste week aan toe. Maar deze beide schriftgedeeltes synchroniseren volkomen. Er is helemaal niks moeilijks aan, je kunt ze zo naast elkaar leggen. En zo je huiswerk doen, denk ik altijd, hè? Want ik zie het niet zo ingewikkeld. Dus daarna zal het gericht zitten, terug in 7 vers 26. En men zal zijn heerschappij, let op, wegnemen, hem verdelgende en verdoende tot het einde toe. Tot het einde van wat toe? Even opletten. Dat kan niet zijn tot het einde van de 70ste week, want het gericht zit aan het einde van de 70ste week en strikt genomen daarna. Dus dan kan niet meer gezegd worden, men zal zijn macht wegnemen tot het einde aan toe. Het wordt nog langzaam verteld. Merk op hoe langzaam het verteld wordt. Namelijk, men zal zijn heerschappij wegnemen, hem verdelgende en verdoende tot het einde toe. Dat betekent op zijn minst dat het enige tijd vergt. Nee, Nee. Ja, precies. Dat is de periode van na het einde van de 70ste week. Tot aan het begin van de 1000 jaren waarin Satan gebonden wordt en dit beest inderdaad geworpen wordt in de afgrond of poel des vuurs. Dat doet er nou verder niet toe, maar hij wordt dan pas van de aarde weggenomen. Tot het einde van wat dus? Nou, niet het einde van de 70ste week. Dat kan niet, want dit wegnemen begint aan het einde van de 70ste week, maar men zal hem wegnemen, verdelgend en verdoende, tot het einde toe. Het einde van wat dan? Twee antwoorden, drie antwoorden. Minstens, namelijk tot het einde van de bedeling van de volheid der tijd aan toe. Maar het is moeilijk om dat nou verder uit te leggen. Beter is te zeggen, tot het einde van de tegenwoordige boze eeuw aan toe. Want dat is de terminologie die op andere plaatsen in ditzelfde verband gebruikt wordt. In Matthäus 24 bijvoorbeeld. Waarbij we in Matthäus 24... al terechtkomen bij het einde van de grote verdrukking en de verschijning van de Heer enzovoorts. Maar waarbij pas in hoofdstuk 25, twee bladzijden verder in mijn Bijbel, twee volle bladzijden verder in mijn Bijbel, de Heer definitief zal zitten op de troon en de 1000 jaren dus beginnen. Over die periode gaat het. Men zal zijn macht wegnemen. Beginnend bij Jeruzalem, want daar wordt zijn macht weggenomen. En uiteindelijk wordt zijn macht van heel de aarde weggenomen, eindigend uiteraard bij de val van zijn eigen hoofdstad, namelijk zijn eigen uiteindelijke hoofdstad, Babel uiteraard. Hè? Maar goed, daar hebben we het nou verder maar niet over. Maar men zal zijn macht wegnemen tot het einde aan toe, het einde van de bedeling van de volheid der tijden dus, het einde van de tegenwoordige boze eeuw, bij de zevende bezuinders, zesde of zevende, maakt in de praktijk niet uit. Daarna hebben we nog het einde van de dag des toorns. Want de dag des toorns begint strikt, volgens de letterlijke betekenis van Openbaring 7, begint de dag des toorns aan het einde van de zevendeste week van Daniel. Toorn over de volkeren namelijk. En aan het einde daarvan wordt hij weggenomen. Dat kan niet missen. Maar het neemt inderdaad tijd, beginnend bij Jeruzalem, waaruit hij verwijderd wordt, waar hij zijn macht het eerste moet opgeven. En eindigend bij Babel, waar hij als laatste hij zijn macht moet opgeven. In beide gevallen op ongeveer dezelfde wijze. Het hangt samen met de val eerst van Jeruzalem en daarna met de val van Babel. Maar zoals gezegd, er zit 33 jaar tussen, maar daar hebben we het een andere keer dan wel weer eens over. Dat het zo lang duurt, want dat heeft er verder niks mee te maken. Hoe lang het duurt, gaat erom dat die periode daar immers is. Dat blijkt hier al uit dit vers. Want voor het Joodse volk is het verhaal afgelopen, om het zo te zeggen dan, wat onderbieden, maar is het verhaal afgelopen na die 3,5 tijd, want dan worden zij uit zijn macht verlost. Dat moet het einde van de 70ste week zijn. Dan begint voor hen het koninkrijk, maar dan moet de tegenstander nog weggedaan worden. Uit Jeruzalem is hij dan wel weg, maar hij zelf is nog niet weg. En hij zal verdaan worden, wel op een andere plaats staat, God zal hem verdoen door de adem zijns monds. Wat denk je hoe hij wordt weggenomen? Ja, uiteindelijk doordat God spreekt en dan wordt hij weggenomen. Natuurlijk. Maar is nooit er niet opgekomen dat adem zijn monds gewoon staat voor zijn woord en dus ook voor de prediking van het evangelie. En dat waar het evangelie gepredikt wordt, eerst door twee getuigen, later door 144.000 getuigen. Dat waar het evangelie gepredikt wordt en waar mensen tot geloof komen, daar wordt de macht van deze koning uiteraard gebroken. Dat blijkt ook, want in Openbaring staat zelfs dat de volkeren zich tegen deze machthebber keren en tegen Babel keren. Want het overblijfsel is een gelovig overblijfsel en keert zich inderdaad tegen dit Babel en tegen deze koning. Het beest vergrimde op de vrouw enzovoorts. Maar daar hebben we het nu verder ook niet over. Hè? Allemaal zijn eindjes. Dus we pakken hier de draad weer op. Dus daarna, vers 26, daarna, na die 3,5 jaar en dus aan het einde van de 70ste week, zal het gericht zitten of gaan zitten. En men zal zijn heerschappij wegnemen, hem verdelgende en verdoende tot het einde van die bedeling, tot het einde van de dag des toorns aan toe. En dus tot aan het begin van het 1000 jaar, maar beter is tot het einde van die bedeling of zo. En nog een andere uitdrukking, een heel belangrijke, die eigenlijk nog veel meer voor de hand ligt, maar die zo weinig in de Bijbel voorkomt. eenmaal maar, is tot het einde van de tijden der heidenen aan toe. Niet te verwarren met volheid der heidenen, dat zei ik niet. Tot het einde van de tijden der heidenen. Want de tijden van de heidenen, de uitdrukking uit Lucas 21, meen ik, de tijden der heidenen kan alleen maar een uitdrukking zijn slaande op de Heer, op de tijd waarin de heidenen aan de macht zijn, ten koste uiteraard van Juda, ten koste van het Joodse volk, dan wel ten koste van Israël, en in de praktijk dus ten koste van de Heer. De tijden der heidenen. En van Jeruzalem staat, Jeruzalem zal vertreden worden totdat de tijden der heidenen vervuld zijn of vol zijn. Dat klopt, want Jeruzalem zal vertreden worden tot het einde van de 70ste week aan toe. En als Jeruzalem verwoest wordt en deze heidenen trouwens uit de stad verdreven worden, dan is voor Jeruzalem de tijd der heidenen. Der heidenen, of het zijn voor Jeruzalem de tijden der heidenen vervuld, maar voor de andere steden ter wereld uiteraard nog niet. Want het wereldrijk is dan nog niet beëindigd. Dat duurt dan nog even, zoals gezegd, periode van inderdaad 33 jaar, maar dat tezijde. En dus, men zal zijn heerschappij wegnemen, en dan vers 27, maar het rijk en de heerschappij en de grootheid der koninkrijken onder de ganse hemel, let op dat daar minstens drie keer hetzelfde staat, hè? Het rijk, de heerschappij en de grootheid der koninkrijken onder de ganse hemel. Ik wijs daarop, want het is dus een stijl die in Daniël gebezigd wordt, waarbij hetzelfde ding meerdere malen, en dus met grote nadruk, achtereenvolgens genoemd wordt, met verschillende termen. En vandaar dan ook dat ik met zo'n uitdrukking als de tijden en de wet ook geen enkele moeite heb. Ik beschouw het als hetzelfde. De wet met betrekking tot de tijden, enzovoort. En dus, het rijk, heerschappij, grootheid der koninkrijk onder de ganse hemel zal gegeven worden. Dat zal gegeven worden aan het koninkrijk wat uit de hemel zal nederdalen. En onder de ganse hemel, want onder heel de hemel daalt het koninkrijk neder, immers. Hè? Onder de ganse hemel zal inderdaad het koninkrijk van Christus gevestigd worden. Tegelijkertijd het koninkrijk der Joden, dan wel het koninkrijk van Israël. En dus staat er, het koninkrijk zal gegeven worden aan het volk, den volken, aan het volk der heiligen der hoge. Een tamelijk cryptische uitdrukking, maar het is duidelijk welk volk het is. Het volk Israël uiteraard, wat immers een volk is van degene die uitermate verhoogd is. Het volk namelijk van de Allerhoogste uit vers 25. En het zal ook duidelijk zijn dat het daarbij gaat om een bekeerd Israël. Welks rijk een eeuwig rijk zal zijn, zit u wel geen duizend jaren, zeggen we dan altijd, hè? Maar dat wist u natuurlijk al. Eeuwig koninkrijk van Christus. Het zal een eeuwig rijk zijn en alle heerschappijen zullen hem eren en gehoorzamen. Alles zal aan hem onderworpen zijn. En tot hiertoe is het einde deze reden. Einde van deze profetie. Wel, daar is niks moeilijks aan deze profetie, behalve dan dat je misschien verschillende dingen gewoon in je gedachten moet opnemen, in je geheugen moet opnemen. Maar moeilijk is het absoluut, maar dan ook absoluut niet. Nou, daarna, met deze dingen in gedachten, want ik hoop dat ze er even in zitten, met deze dingen in gedachten komen wij in de volgende profetie, die van Daniël 8. Daar gaat het weer over dieren, net als in Daniël 7, maar ik laat dat een beetje buiten beschouwing. Maar ik moet het wel noemen, de profeet krijgt weer een visioen over een ram. Eerst zijnde een wereldrijk, of een rijk in ieder geval, en daarna een bok die de ram verslaat. En de bok is dan ook een wereldrijke. Eerst een ram en de bok. Wat het betekent, dat is geen punt, want dat staat in vers 20. Daar staat de ram met de twee hoornen die gij gezien hebt, zijn de koningen der Mede en der Perzen. Ram is dus een beeld van het Medo-Persische Rijk. Het opvolger van het Babylonische Rijk, weet u wel. En daarna vers 21, de harige bok is de koning van Griekenland. En de grote hoorn, welke tussen zijn ogen is, is de eerste koning. En die heet dus Alexander. Dat kan ik ook niet helpen. Laten we zeggen Alexander de Grote dan. Vooruit, hè. Alexander de Grote. Dus de bok is een beeld van wat wij dan gewoonlijk noemen het Griekse Rijk van Alexander de Grote. En voor de goede orde, dat zogenaamde Griekse Rijk, zo geheten Griekse Rijk van Alexander de Grote, dat betrof een wereldrijk in wat wij noemen het nabije dan wel het Midden-Oosten. Het begon aan de oostkust van het tegenwoordige Griekenland, Macedonië van oudsher, en het strekte zich uit tot in India aan toe. Dus dat is het gebied van de Arabische volken, die woestijn, zou ik maar zeggen. Het is een beetje het gebied waar wij de olie vandaan krijgen of zo. He? Zoiets. Maar een groot wereldrijk. Europa had er niets mee van doen. Integendeel, de man trok eerst, het water over in elk geval. En soms weet ik dat niet meer. De Bosporus, ja. Trok hij over naar het oosten. En toen begon zijn verovering, maar toen was hij al in Azië. En daar is het ook ongeveer gebleven. Noord-Afrika trouwens ook, want Egypte hoorde er feitelijk ook bij. Is ook bij veroverd. Maar goed, dat is een apart verhaal. Maar dat Griekse Rijk van Alexander de Grote was een rijk in het Midden-Oosten. En Europa had er totaal niets mee van doen. Nou, dan gaan we weer verder. Het gaat over die bok. Nou, het verhaal over die bok staat in vers 8, vanaf vers 8. De geitenbok, het Griekse Rijk van Alexander de Grote. Het is allemaal historie dus, hè? De geitenbok maakte zich uitermate groot, maar toen hij sterk geworden was, en toen dus het koninkrijk van Alexander de Grote sterk geworden was, brak die grote hoorn, waarvan in vers 21 staat dat het de eerste koning was van het Rijk, en dat was dus Alexander de Grote. Dus toen dit Rijk, dat Griekse Rijk, gevestigd en sterk geworden was, overleed Alexander de Grote. Waarna ik altijd even informeer of u ook weet waar dat was. Waar hij was toen hij stierf. Aardig, hè? Staat hier allemaal niet bij, maar het was in Babel. 33 jaar oud. Nou, het schijnt. Eigenaardig, hè? Maar dat betekent dus niks, hè? Want er staat niet in de Bijbel, dat trekt ons even niks van aan. En is trouwens ook niet echt goed te bewijzen. Maar dat hij in Babel was wel, want hij was toen bezig met de herbouw van Babel. De man. Hè? En toen in onze dagen, nou ga ik het heel overdreven zeggen. Toen in onze dagen Babel herbouwd werd. Nou ja, dat is nog niet echt klaar natuurlijk, hè. Er is mensen nog aan bezig, maar het is alweer enige jaren geleden dat officieel verklaard werd dat Babel herbouwd was en dat de hele wereldbevolking werd uitgenodigd om daar het grote feest bij te wonen. Zo. Wanneer was dat? 88 geloof ik. Ik me goed herinneren. En er wordt nog jaarlijks gevierd met een groot muziekfestival. Lees Openbaring 18 en 19 nog maar eens en kijk maar eens of in die dagen dat muziekfestival nog bestaat. Ja, dus. Maar goed, dat even tezijde. Maar toen Babel herbouwd werd, is men daadwerkelijk begonnen, weliswaar met een deel te bouwen wat nog stamde uit de dagen van Nebukadnezar. Maar een ander belangrijk deel van de tegenwoordige Babel is het herbouwde Griekse stadion van Alexander de Grote, waar dat muziekfestival gehouden wordt. Dus het is dat die feesten die ze daar houden, is niet zozeer ter ere van Nebukadnezar, maar is in de praktijk ter ere van Alexander de Grote, vergis u niet. Deze figuur, die in zijn dagen Babel wilde herbouwen, die op onverklaarbare, staat in alle geschiedenisboekjes, aan zijn eind kwam, op onverklaarbare wijze. Zonder handen denken wij dan altijd, maar ja, het is een beetje vroeg. Maar op onverklaarbare wijze overleden is, zijn allerlei theorieën over die ik u vanavond zal besparen. Maar wij weten waarom hij stierf. Hij deed namelijk iets wat hij nog lang niet kon doen, omdat hij ook kennelijk meende de tijden en de wet te veranderen. Want er was een wet met betrekking tot de tijd die zou passeren voordat Babel herbouwd zou worden. En die wet staat hier een paar hoofdstukken eerder in Daniël 4 en 5. Me goed herinneren. Maar dat doet er niet zoveel toe. Daar staat namelijk dat Babel hersteld zal worden en tot hoofdstad gemaakt zal worden van het grote wereldrijk na zeven tijden. En ik moet u zeggen, hoe je dat ook keert of wendt, die zeven tijden zijn nog niet om. Behalve dan dat de Jehova's getuigen in de tijd dachten dat dat om was. Maar onder Babel verstonden ze weer wat anders. Verstonden ze weer Jeruzalem, dus het werd een beetje moeilijk. En waar ze zijn begonnen te rekenen, dat lijkt helemaal nergens op. En waar zij terecht zijn gekomen, als zogenaamde getuigen van Jehovah, daar zullen we het maar helemaal niet over hebben, want het heeft geen enkele zin. Maar wat ik maar zeggen wil is, deze profetie over de zeven tijden van Daniël is nog niet vervuld en was zeker niet vervuld in de dagen van Alexander de Grote, zodat toen hij Babel begon te herbouwen om het tot hoofdstad van zijn rijk te maken, iets wat hij doelbewust gekozen had, toen deed hij iets waarmee hij deze tijden en deze wet overtrad, zal ik maar zeggen. En dus de Heer doodde hem met als gevolg de... Zo geloof ik dat. Maar in ieder geval, hij stierf, doet verder niks te zaken. In ieder geval, Babel werd niet herbouwd. Integendeel, er kwam verdeling in het rijk. En het rijk van Alexander de Grote werd in principe verdeeld onder zijn vier generaals. Zijn vier bevelhebbers. Die van het noorden, de koning van het noorden, de koning van het oosten, de koning van het zuiden en de koning van het westen. Maar dat doet er nou verder niet toe. Maar het staat hier, want er staat in vers 8. Toen hij sterk geworden was, brak die grote hoorn en er kwamen op aan deszelfs plaats vier aanzienlijke, vier grote hoorns dus, naar de vier winden des hemels. Nou, dat zei ik net. En uit een van die kwam voort een kleine hoorn. Dat wil zeggen, Alexander de Grote stierf, op zijn plaats, in zijn plaats kwamen vier anderen, waardoor het, dat rijk in vieren verdeeld werd. En uit één van die vier, in de praktijk was het het Noordelijke Rijk, maar dat doet er ook weinig toe nu, maar uit één van die vier kwam weer een hoorn op, een latere koning uit de voortzetting van het noordelijk deel van het Griekse Rijk van Alexander de Grote, uit het Rijk van Seleucus, en dus uit de Seleuciden, maar laat maar zitten, weet u wel, kwam een figuur voort. En de vraag is, kunnen we dat in de historie nog volgen? En het antwoord is jawel, want deze figuur kennen wij als Antiochus Epiphanes. Antiochus de vierde heet hij zelfs, want rugnummers moeten de meeste, zeg ik altijd, niet waar. Antiochus de vierde Epiphanes, nee, ik heb nooit zoveel respect voor die lui, hè. Maar goed, uit een van die kwam dus voort een kleine hoorn, welke uitnemend groot werd tegen het zuiden en tegen het oosten en tegen het sierlijke. Maar dat is het beste. Dus kwam hij zelf uit het noorden, is makkelijk genoeg. En uit de Seleuciden. Dat klopt precies, want deze Antiochus, die nam het koninkrijk over met tamelijk wat geweld. En hij keerde zich ook inderdaad tegen het Joodse volk. Dat kan niet missen, want die lui daar, die probeerden de Griekse cultuur, dat is heel wat anders, de Griekse cultuur vast te houden en te verspreiden. En de Joden met hun eigen cultuur zijn altijd te midden van de volkeren een struikelblok geweest, hè. Want hoe kun je nou je cultuur verspreiden als een ander volk aan zijn eigen cultuur vasthoudt? Dat gaat niet. Cultuur, inclusief religie uiteraard. Dus wat Antiochus deed, hij keerde zich tegen het Jodendom en verbood de Joodse godsdienst en dwong hen om zich aan te sluiten bij de Griekse religie, zal ik maar zeggen. En voor dat doel richtte hij dus ook een beeld op in de tempel, gewijd aan Zeus. Later bijgenaamd Jupiter. Maar toen waren de Romeinen er inmiddels. Maar dat is een ander verhaal. Dus deze Antiochus Epiphanes verbood de Joodse godsdienst. Er werd met groot geweld onderdrukt. Als u het na wil lezen, leest u de boeken der Maccabeeën. Apocryfe boeken, verkrijgbaar in de Statenvertaling overigens. De apocryfe boeken der Maccabeeën. En anders wel, heeft iemand misschien wel een Rooms-Katholieke Bijbel, daar staan ze ook gewoon in. De boeken der Maccabeeën. Maar ik waarschuw u, u slaapt vannacht niet meer als u die dingen leest. Zo gruwelijk was dat. Maar dan wordt het verhaal verteld van deze Antiochus die inderdaad het Jodendom verbood met alle gruwelijke consequenties van dien. Want opstand was er uiteraard wel degelijk. De opstand der Maccabeën in elk geval, hè, onder leiding van Judas Maccabeus. Het heeft trouwens wel geleid tot een herstel van de tempel en tot weer een vernietiging van dat beeld van Zeus. Want met Antiochus liep het ook slecht af, net als met Alexander de Grote. Hij kreeg een of andere vreselijke ziekte. Het zal wel weer een geslachtsziekte geweest zijn, want het, nou ja, goed. Laat maar zitten. Maar daar schijnt hij dan een overleden te zijn. Maar in ieder geval op gruwelijke wijze, dat wordt ook beschreven overigens. Zodat 3 jaar nadat het beeld werd opgericht, werd de tempel weer gereinigd, zo heet dat. En tot op heden viert men het feest van Chanukka. Het feest van de herinwijding van de tempel, in de Bijbel genoemd, in het Nieuwe Testament, want dat is na die tijd uiteraard, hè, in de Bijbel genoemd het feest van de vernieuwing des tempels. En als je vraagt wanneer was dat, wel zo ongeveer vanaf het jaar 170 van onze jaartelling tot 167 voor onze jaartelling. En nu zult u zeggen, wat heeft dat nou met de profetie te maken? Nou, dan moet u nou maar eens verder lezen. Deze dingen, zoals je nu vertelde, staan inderdaad in die apocryfe boeken. Dus historisch en bovendien in de boeken van Flavius Josephus en nog zo het een en ander. Dus redelijk betrouwbaar materiaal. Maar dan staat er in vers 10, hij werd groot tot aan het Heer des hemels. Dat wil zeggen, Heer is menigte en het heette in hoofdstuk 8 al de heiligen der hoge plaatsen, of hoe dat maar heten mag. Een menigte dus, een volk wat eigenlijk eigendom was van de Allerhoogste. En daaruit wordt deze term dus nu ook verklaard, het Heer des hemels. En in een visioen ziet Daniel dat, want in een visioen zit hier een andere Heer des hemels, namelijk de menigte van sterren aan de hemel, zijnde, voor de gelegenheid in elk geval, een uitbeelding van het volk Israël of van het Joodse volk. Dus hij werd groot tot aan het Heer des hemels, en hij wierp er van dat Heer, van die menigte, namelijk van de sterren, want dat zag hij in het visioen. Hij wierp er van de sterren der aarde. Dat betekent niet dat sterren ter aarde vielen toen of zullen vallen in de toekomst, in ieder geval niet op grond van dit schriftgedeelte. Het betekent domweg, en er staat er ook bij, dat dat volk van de Allerhoogste vernederd dan wel onderdrukt zou worden, want dat is de strekking van het verhaal. Bovendien, aan het einde van dit hoofdstuk hebben we min of meer een verklaring van deze dingen hier. Want dit is wat Daniel ziet. Maar de verklaring staat in het laatste deel van hoofdstuk 8. En daar kan het geen twijfel over bestaan. Je gaat niet over een of andere catastrofe aan de hemel onder de sterren. Maar het gaat gewoon over de onderdrukking van het Joodse volk als zodanig. Dat kan trouwens niet missen, want lees me even verder. Hij wierp er ter aarde. Hij vertrad ze. Wel, in de verleden heeft Antiochus Epiphanes dat ook inderdaad gedaan. Ja, hij maakte zich groot tot aan de vorst, diens heers. Tot aan de vorst van die menigte. Hij maakte zich groot tot aan Jehovah zelf, dus is de gedachte. En van dezelfde, van Jehovah, van de Heer, werd weggenomen het gedurig offer. En de woning, namelijk zijn heiligdom, de tempel dus in het verleden, werd nedergeworpen. Nedergeworpen kennelijk niet in de zin van afgebroken, maar nedergeworpen in de zin van vernederd, namelijk ontwijd, ontheiligd. En dat is ook inderdaad wat gebeurd is in 170 voor onze jaartelling. Het zijn gewoon historische feiten, er is niks moeilijks aan. En dan, vers 12. En het Heer, Israël dus, het Joodse volk in het bijzonder, werd in de afval overgegeven. En afval staat gewoon voor afgoderij. Een afgodische godsdienst. Dat klopt ook, historisch klopt dat ook. Ze werden gedwongen om Zeus te dienen in plaats van Jehovah. Ze werden dus gedwongen om de Griekse goden in het algemeen te dienen in plaats van de God van Israël. Dus het Heer werd in de afval, zijn de afgoderij, dienst van andere goden, overgegeven tegen, en tegen, zoals gezegd, betekent heel dikwijls in de plaats van. En dus tegen het gedurig offer, of wat het maar wezen mag. De gedachte is namelijk dat men de Griekse goden verplicht werd te dienen in plaats van het onderhouden van de gedurige dienst in de tempel. Toen. Nou, zo is het ook gebeurd, er is niks moeilijks aan. En de woning zijns heiligdoms werd nedergeworpen, inderdaad. En dan vers 12 weer, het Heer werd in de afval overgegeven in plaats van het gedurig offer, een andere godsdienst dus. En hij wierp de waarheid ter aarde. En voor en lees je ook weer gewoon namelijk. Namelijk, hij wierp de waarheid ter aarde. Als er iemand waarheid is of iets waarheid is, is het de Heer zelf. En zijn dienst. Maar het werd vernederd. En dan staat er, en hij deed het en het gelukte wel. Historisch klopt het toch precies? Dat is ook wat alle theologen zeggen. Als je met profetieën begint, die zeggen allemaal, dat is in het verleden toch allemaal al vervuld. En hier hebben ze een sterk verhaal ook, dat is allemaal vervuld in het verleden. Maar nu verder. Daarna hoorde ik een heilige spreken en de heilige zeide tot de onbenoemde die daar sprak. Tot hoe lang, Daniel hoorde dit dus, twee stemmen tegen elkaar. Tot hoe lang zal dat gezicht van het gedurig offer en van de verwoestende afval, leuk hè, verwoestend, wordt ook gebruikt in verband met gruwel der verwoesting. En daarvan zeg ik ook altijd dat het afgoderij is. En hier staat verwoestende afval. Dat zijn twee woorden voor afgoderij en de consequenties daarvan. Maar er staat, hoe lang zal dat zijn? Tot hoe lang zal dat gezicht van het gedurig offer en van de verwoestende afval zijn? Dat zowel het heiligdom als het Heer, het volk dus, ter vertreding zal overgegeven worden. De vraag is dus, hoe lang zal die ontheiliging van de heilige plaats, de tempel of wat het maar is, en van het Joodse volk duren? Hoe lang zal dat zijn? Dan lezen wij de boeken der Maccabeën, want daar kennen we de geschiedenis nog het best uit. En is het antwoord 3 jaar. Toen lazen wij Flavius Josephus. Ja, dat was een snaak hoor, Flavius Josephus. Want die heeft 2 belangrijke series boeken geschreven over de geschiedenis van Israël. Eén gaat dan meer over de kant van de oorlogen. De andere is weer gaat gewoon over de geschiedenis van het Joodse volk als zodanig. In de ene serie zegt hij dat die ontwijding van de tempel in de dagen van Antiochus precies 3,5 jaar duurde tot op de dag. En dat zou heel betrouwbaar geweest zijn, waar het niet dat hij er meteen bij zei, precies zoals Daniel geprofeteerd had. Met andere woorden, hij wist heel goed wat Daniel geprofeteerd had. En hij zegt dus, het heeft 3,5 jaar geduurd. Maar dan heeft hij dat hooguit gehaald uit Daniel 7. En misschien uit Daniel 9. Maar niet uit Daniel 8, want daar staat niet dat het 3,5 jaar zou duren. Dus dat was een foutje. Want er staat toch niet dat het 3,5 jaar zou duren? In de dagen van Antiochus Epiphanes. Het staat wel 3,5 jaar, maar dat gaat niet over Antiochus. Dat gaat over de tweede helft van de 70ste week van Daniel. In Daniel 7, Daniel 9 enzovoorts. Niettemin, Flavius Josephus zegt, het duurde 3,5 jaar. Maar dan heeft hij een tijdsaanduiding uit de toekomst toegepast op het verleden en ten onrechte. Want hier in Daniel 8 gaat het over het verleden en er staat niet dat het 3,5 jaar duurde. En ik denk eerlijk gezegd dat Flavius Josephus ook gemerkt heeft dat het niet klopte. Want voor zover de profetieën uitdrukkelijk in het verleden vervuld zijn, staat het niet dat het 3,5 jaar zou duren. Maar er staat een lang, veel langere periode. Dus toen hield hij zich vervolgens kennelijk aan de waarheid. Want in de andere serie boeken die hij vervolgens schreef, zegt hij netjes, het duurde 3 jaar. En de datum van de herinwijding van de tempel weten wij. Maar de datum van het oprichten van het beeld van Zeus en de verbieden van de Joodse godsdienst weten wij niet. Ik heb jaren nagezocht in alle geschiedschrijvingen enzovoorts. Want men vindt er details die onbelangrijk zijn. Ik heb het inderdaad niet kunnen vinden. Dus we houden het op 3 jaar. Maar dat een afgeronde tijdsaanduiding is, dat lijkt me een duidelijke zaak. Maar 3 jaar. Nou, hoe lang duurt 3 jaar? Hoeveel dagen duurt dat? Hè? Hoe lang duurt 3 jaar? 1080 dagen. Ongeveer, neem voor het gemak natuurlijk jaren van 360 dagen. Hè? Dat scheelt 15 dagen eventueel, dus het maakt niet zoveel uit. Dus in het verleden was het ongeveer 1080 dagen. Maar we kijken niet op een paar dagen, zal ik maar zeggen. Ongeveer 1080. Maar hier staat, hoe lang zal het zijn? En het antwoord is 2300, dat komt nog niet in de buurt zelfs ook maar. Dat is meer dan dubbele zelfs. Toch? Nou, daar komen we dus in de problemen. Want in de dagen van Antiochus was heus niet langer dan 3 jaar. Het was zeker geen 6 jaar of meer. Dus hier loopt het verhaal stuk. Nou, weten we het niet meer. En daarom lezen we gewoon verder. Er staat namelijk, hoe lang zal dat zijn? En er staat er, het zal, vers 14, tot 2300 avonden morgens, wat het maar wezen mag, maar de normale interpretatie is die toch van 2300 dagen dus. Hè. Waarom het zo staat, dat ga ik nou niet eens uitleggen. Maar we gaan gewoon verder. 2300 dagen houden we dus maar gewoon op. En dan zal het heiligdom gerechtvaardigd worden. Nou, het heiligdom werd weliswaar opnieuw ingewijd ter gelegenheid van Chanukka in 167 voor onze jaartelling. Of het toen gerechtvaardigd werd. Ik bedoel, zo'n 200 jaar later liep de Heer daar rond en zei over die Joodse dienst daar. Hij zei, dat wil God helemaal niet. Dat is helemaal niet de bedoeling. Bovendien is het huichelarij en het huis mijn vader is tot een huis van koophandel. En bovendien zijn het ongelovigen die de tempel beheren enzovoorts. En ik kondigde dus aan de val van Jeruzalem en in het bijzonder de val van de tempel. Hoezo werd het dan gerechtvaardigd? Want hoe lang zal het duren eigenlijk voordat een eeuwige gerechtigheid aangebracht zal worden, zodat inderdaad de overtreding gesloten is en de ongerechtigheid verzoend is en dus gerechtigheid is aangebracht? Wanneer zal dat zijn? Pas aan het einde van de 70ste week van Daniël en niet in 167 voor onze jaartelling. Probleem dus. Maar lees maar verder. Want daar staat dan in Daniël 8 vervolgens. Vers 15. En het geschiedde toen ik dat gezicht zag, ik Daniël, zo zocht ik het verstand. En ziet, er stond voor mij, want dat doen wij nou ook, want wij raken nou ook de draad kwijt, hè? Ik zocht het verstand en stond voor mij als de gedaante eens mans. Kijk, Daniël leefde niet na die geschiedenis, dus hij kon nog niet weten dat het in de dagen van Antiochus maar 3 jaar zou duren. Maar hij struikelt, niet over de 2300, hij struikelt over de uitdrukking avond en morgens. Zo van, er is iets met deze aanduiding, er is iets vreemds mee. Maar goed, toen kwam Gabriël, die moest het uitleggen, vers 16... Gabriël geeft deze het gezicht te verstaan. En dan staat er, vers 17, en Gabriël dus, hij kwam naast waar ik stond, en als hij kwam, verschrikte ik en viel op mijn aangezicht. Dus hij viel even weg, Daniël. Toen zeide hij tot mij, versta, gij mensenkind, want dit gezicht zal zijn tot de tijd van het einde. En de tijd van het einde was niet in 167 voor onze jaartelling. Waar ik nog bij moet zeggen, dat volgens hoofdstuk 7, het voorgaande hoofdstuk, de van alle koninkrijken, en dus inclusief van het Griekse, gezegd wordt dat ze zullen bestaan tot de tijd van het einde, tot in de dagen van de wederkomst van Christus, want verlenging van leven was hun gegeven tot tijd en stonden toe. Dat is vers 11 en 12. 12 in bijzonder, van hoofdstuk 7. En dat einde is er zelfs nu nog niet, uiteraard. Toch zou de profetie zijn tot de tijd van het einde. Let wel, een profetie over het Griekse Rijk en de voortzetting daarvan, terwijl we alle weten dat het Griekse Rijk werd opgevolgd door het Romeinse Rijk. En daarna zal opgevolgd worden door die 10 Statenbond. En dan die laatste machthebber die zal verschijnen, een hoorn. Toch staat er, de profetie zal zijn tot de tijd van het einde. Dus de profetie moet een uitwerking nog hebben in de toekomst. Maar dit was de hele profetie. Meer was er niet. Na 2300 avonden morgens zou de tempel die door Antiochus ontwijd was geworden, weer gerechtvaardigd worden enzovoorts. En dus gereinigd worden of hoe het maar heten mag. Maar het is niet vervuld. En bovendien klopt de tijdrekening niet. Dan gaan we dus verder. Als het aan Daniël moet uitgelegd worden, valt hij eerst weg. Hij is er even niet. En dan weer wel. Iets wat hem wel vaker overkwam trouwens, andere profeten trouwens ook. Met andere woorden, zat een onderbreking in het hele verhaal hier. Hij viel even weg en kwam toen weer terug. Dat is een sleutel tot het verhaal. Dat is niet de basis van de verklaring, maar wel een illustratie. Maar goed, dan gaan we verder. Hij zei, zie, ik zal u te kennen geven. Nee, eerst in vers 18. Toen roerde hij mij aan en hij stelde mij op mijn standplaats. Dat wil zeggen, Daniël moet uitgelegd worden. Daniël valt weg. Dan zegt de engel, de profetie zal zijn tot de tijd van het einde. En daarna zet hij Daniël weer recht overeind. Zodat inderdaad geïllustreerd wordt hoe de profetie, hoe de vervulling van de profetie wordt onderbroken. Daniël valt weg. Alsof hij dood is, bij wijze van spreken, of het na zijn tijd is. Dan wordt gezegd, zal zijn tot de tijd van het einde. En dan wordt hij weer hersteld. Maar zo zou het inderdaad gaan met dit rijk van Antiochus Epiphanes. En dus met het Griekse rijk, want daar staat het, gaat het nog steeds over. De hoorn op die geitenbok. En kijk maar, want Daniel wordt er weer opgesteld. Hoe zeg je dat, hè? En dan vers 19. En hij zeide, zie, ik zal u te kennen geven wat er geschieden zal ten einde van deze gramschap, want ter bestemder tijd, en dat betekent niet vaag ooit een keer, maar dat betekent op de vastgestelde tijd, wetmatig, wettijden, weet u wel, uit hoofdstuk 7, wetmatig op een vaste tijd, ter bestemde tijd zal het einde zijn. Het einde van wat? Nou, in elk geval het einde van deze profetie die gegeven wordt. Het einde van het Griekse Rijk. Want daar gaat het toch over, nietwaar? En in het verleden zijn we nooit aan 2300 avondenmorgens gekomen. Dus het betekent gewoon, om het dan maar heel eenvoudig te zeggen, dat weliswaar 3 jaar voorbij zijn gegaan. Dat zijn ongeveer 1080 dagen. Maar er zouden voorbij gaan 2300 dagen. Dus dat trek je dan van elkaar af. Hoeveel komt er dan uit? Very veel. 2540. Klopt dat? Oh, 1240, ja, sorry. Goed, er komt 1240 uit 2300 min 1080, want 1080 zijn in het verleden geweest. Dat betekent dat er ongeveer nog 1240 dagen moeten passeren ergens in de geschiedenis, waarin die tempel op gelijksoortige wijze en waarin het volk op gelijksoortige wijze verontreinigd zal zijn en ontheiligd zal zijn, waarbij dus een andere god gediend wordt op dezezelfde heilige plaats, eventueel een tempel wat mij betreft, maar in ieder geval op deze heilige plaats, en waar inderdaad het Joodse volk een andere god dient. En als het even kan, liefst zo precies mogelijk een god waarvan een beeld staat opgericht in dezezelfde heilige plaats. Waarna de vraag is, verwachten wij op grond van de profetie dat zoiets zal gebeuren? Het antwoord is, ja, we zijn waarachtig, want wij verwachten op grond van totaal andere profetieën dat in de toekomst, in het midden van de 70ste week van Daniel, een beeld van een beest, dat is de laatste vorst, een beeld van een beest zal worden opgericht enzovoorts. En dat inderdaad de grote afval zou komen. 2 Thessalonicenzen 2. Dat geopenbaard zal worden de zoon der wetteloze, de zoon des verderfs, of hoe je maar heet. En dat de grote afval, diezelfde afval uiteraard, dat de grote afval zou komen. En dan denken wij dus afval in het christendom. Maar als je het profetieën vergelijkt, blijkt het gewoon te zijn de afval van het jodendom. Waarbij men niet Jehovah dient, maar inderdaad een andere god. In plaats van Jehovah. Waarbij ik het er niet over heb of het jodendom nu dan wellicht Jehovah dient. Ik denk niet dat het dat doet, want zo heet zoiets niet. Dan zou het moeten geloven, maar dient ook geen andere god. Maar het zal in de toekomst wel degelijk een andere god gaan dienen. Misschien heet hij wel Allah of zo. Maar dat doet nou weinig ter zake. Want dat is buiten de orde even. Maar het zal gebeuren. En hoe lang zal die periode in de toekomst zijn? Wij missen nog 1240 dagen ongeveer. 1220 was het? Weet ik veel. Wij missen nog 1200 zoveel dagen. En hoe lang zal het in de toekomst zijn? 1260 dagen. Klopt dat of klopt dat niet? En dus draaien we nu de berekening om. In de toekomst zal zeker zijn 1260 dagen. Hoe lang was het dus in het verleden? 1040. Dan kan je dus keurig uitrekenen hoeveel dagen het duurde in de dagen van Antiochus Epiphanes, zodat je dan betere gegevens hebt dan die van de Flavius Josephus. Ik meen het echt, hoor. Ja. Nou ja, wij maken wel eens rekenfouten, dat kan natuurlijk wel wezen. Maar het idee is ongetwijfeld correct. De vervulling van de profetie werd afgebroken en zal worden voortgezet in de toekomst. Dus in de toekomst alsnog het restant van deze 2300 avonden morgens. Ik moet er trouwens bij zeggen dat ik nog nooit de verklaring van deze profetie gehoord heb, hoor. Van 2300. Wat dat betekent. Het kan me ontgaan zijn dan, ik heb er nooit een gevonden. Maar de clue is, het wordt onderbroken. Geïllustreerd in de val van Daniel. Het zal zijn tot de tijd van het einde en toen ging hij weer staan. En dan passeren de laatste 1260 dagen, zal ik maar zeggen. En lees maar verder, het kan niet missen. Want dan komt de verklaring vanaf vers 20. De ram is een beeld van het Medo-Persische Rijk. De bok is een beeld van het Griekse Rijk van Alexander de Grote. De grote hoorn was Alexander de Grote. Vier hoorns aan zijn plaats. Wel, het staat voor vier koninkrijken die uit dat volk zouden ontstaan. En dan vers 23, doch op het laatst huns koninkrijks, maar verlenging van leven was u gegeven tot tijden stonden toe, en de profetie zou zijn tot de tijd van het einde, en het laatst van het koninkrijk, het laatst van dit koninkrijk, moet nog passeren dus. Op het laatst huns koninkrijks, als het de afvalligen, het Heer, Israël, het Joodse volk, werd in de afval overgegeven en is altijd min of meer afvallig gebleven eigenlijk. Want daar komt het op neer, maar dat even terzijde. Maar in elk geval, als ze de afvalligen op het hoogst gebracht zullen hebben, zo zal er een koning staan, stijf van aangezicht, een onvermurwbare figuur, en met wie niet te praten valt, dat betekent dat, hè. Naar buiten toe is zij keihard, betekent het gewoon, stijf van aangezicht, en raadselen verstaande. En dat betekent gewoonlijk binnen het boek Daniel in elk geval, dat hij verstand heeft van, laten we zeggen, occulte zaken. Er is iets magisch aan de man. Maar ja, magiërs komen sowieso uit Babel. Het is daar uitgevonden namelijk. En bovendien heet Babel de moeder der hoererijen en der gruwelen der aarde. Dus daar heeft het in elk geval mee van doen, hè. Er zal zo'n koning komen, raadselen verstaande, en zijn kracht zal sterk worden, doch niet door zijn kracht. Let op wat er staat, niet door zijn kracht. In Openbaring staat gewoon, de draak gaf hem zijn grote kracht. Of hij komt in de naam van Satan, in de kracht van de tegenstander. Bekende uitdrukkingen, niet in zijn kracht. En hij zal, vandaar ook dat hij raadselen verstaat. Het is een zwaar occult belaste man, om dan maar een door anderen uitgevonden uitdrukking daarop toe te passen. Hè? Maar goed, zijn kracht zal sterk worden, doch niet door zijn kracht. En hij zal het wonderlijk verderven en zal geluk hebben. Op wonderlijke wijze zal hij verderf brengen. Meteen bingo, hè? 1 Thessalonicenzen, sorry voor de uitdrukking, maar 1 Thessalonicenzen 5. Wanneer zij zeggen het is vrede en zonder gevaar, zal een haastig verderf hen overkomen. Hij zal het wonderlijk verderven en zal geluk hebben, betekent gewoon voorspoed. Hij zal voorspoed hebben. Hij zal doen, het doen, wat dan? Gewoon, hij zal doen wat hij wil doen. Zijn gang gaan, niemand zal hem wat in de weg leggen. En hij zal de sterken, mitschaders, het heilige volk, verderven. Hij zal namelijk de volken aan zich onderwerpen. En als u het mij vraagt, is deze hoorn, deze laatste koning, dus volstrekt dezelfde hoorn als uit Daniel 7. Maar in Daniel 7 kwam hij op tussen de 10. Maar van andere aard dan de 10. En in Daniel 8 komt hij voort uit het voormalige Griekse Rijk. En in het bijzonder het noordelijke deel daarvan. En dat is in de praktijk wat wij tegenwoordig Syrië noemen. Maar dat even terzijde. Dus in Daniel 7 komt hij op te midden van de 10, maar in Daniel 8 komt hij voort letterlijk uit het voormalig Griekse Rijk. En hij vestigt zijn macht over de volkeren der aarde. En die beide hoornen zijn dus gewoon dezelfde, daar komt het op neer. En dan staat er, vers 25, en door zijn kloekheid zo zal hij de bedriegerij doen gedijen in zijn hand. Bedriegerij. Leugen, geest der dwaling en dat soort begrippen moet je meteen je herinneren. En aan de hand van de Johannesbrieven bovendien antichrist die leugen zal brengen en de leugen stelt tegenover de waarheid. Want hij heet daar antichrist en zo, hè. Iemand in ieder geval. Maar in ieder geval, de leugen wordt verspreid. En hij zal zich in zijn hart verheffen en in stille rust zal hij er velen verderven. Het gaat allemaal over zijn eigen hoogmoed en het resultaat wat hij er nog mee bereikt ook. Maar hij werkt, staat in de kracht van Satan zelf. Dat is waar het om gaat. En hij krijgt dus dingen gedaan waar de hele wereld zich over verbaast. Maar dat staat ook in Openbaring 13. En daar hebben we het nou vanavond maar even niet over. Hij zal er velen verderven en zal staan tegen de vorst der vorsten, doch hij zal zonder hand verbroken worden. Het moet toch duidelijk zijn dat deze beschrijving volledig past in de beschrijving van die hoorn uit Daniël 7, vanaf in ieder geval vers 25. Hij zal woorden spreken tegen de Allerhoogste, en hij zal de heiligen der hoge plaatsen verstoren, en zal mede tijden en wetten veranderen, en ze zullen in deszelfs hand overgegeven worden 3,5 jaar lang. Dat het 3,5 jaar duurt, staat er hier niet meer bij. Maar hier wordt de tijd van die 3,5 jaar en de tijd uit de dagen van Antiochus gewoon bij elkaar opgeteld. Zodat het verhaal is dat de profetie eerst wordt toegepast op Antiochus Epiphanes, en de rest van de profetie wordt toegepast op die figuur die in de eindtijd alsnog zal komen, en die ongetwijfeld beschouwd moet worden als de voortzetting van Antiochus Epiphanes. Dat is het verhaal. En inderdaad, in die wereld daar in het Midden-Oosten. En daarna, vers 26, het gezicht nu van de avond en de morgen, dat er gezegd is, is de waarheid, en gij sluit dit gezicht toe, want er zijn nog vele dagen. Let op dat 2300 hier niet herhaald wordt. We zouden net verwacht hebben, hij zal zonder handen verbroken worden. Dat is dus na die 3,5 jaar, want zo staat het in Daniël 7, vers 25. Maar in plaats van een tijdsaanduiding staat er gewoon het gezicht van de avond en morgen, dat er gezegd is, is de waarheid. En daar heb je dus de verwijzing naar die 2300. Maar niet 2300 wordt genoemd, avond en morgen wordt genoemd. Want heel de gedachte is uiteindelijk een zeer eenvoudige. De begrip avond en morgen suggereert tegelijkertijd dat die 2300 op een of andere wijze op een morgen en op een andere wijze op een avond van toepassing zijn. En breed genomen, een deel van de profetie wordt toegepast in de morgen. Namelijk, inmiddels verleden, want die morgen is al lang geweest, de dagen van Antiochus. En het andere deel wordt toegepast in de avond, namelijk in het einde, in de tijd van het einde, en dus in de dagen van de tweede helft van de zevende week van Daniël. De term avondmorgen drukt dus uit dat er een onderbreking zit in de tijdrekening. En als u zegt, nou dat vind ik verder gezocht, zeg ik dan gaan we gewoon door naar het volgende hoofdstuk. Wat denkt u dat we daar tegenkomen? Maar daar waren we al. 4 weken geleden. Toch? Daniël 9, de profetie was 70 weken. 69 gaan er voorbij, dan een gat en dan pas de 70ste. En van die 2300, 1040 gingen voorbij in de dagen van Antiochus. En 1060 gingen voorbij in de dagen van Antiochus. En 1260, geloof ik, of ben ik nou weer aan het gek rekenen. 1260, u rekent het ook eigenlijk zelf maar uit. Ik heb al zoveel last ondervonden dat ik 2000 jaren heb uitgerekend. Hoeveel dat is, 260 maal 360 gedeeld door 365 en een kwart. Heb ik eens uitgerekend, daar heb ik problemen mee gehad. Zeg. Nou goed, laat maar zitten. Maar dit is de gang van zaken zo uit deze profetie. Het zal u ook duidelijk zijn dat in Daniël 11, als daar profetie gegeven wordt over het koninkrijk van de Mede en Perzen en dan naar de Grieken toe, dat daar in Daniël 11, nee daar ga ik niet specifiek op in, maar dat daar in Daniël 11 heel gedetailleerd eigenlijk historische gebeurtenissen vermeld worden, inmiddels historische gebeurtenissen, gewoon uit de geschiedenisboeken, in de geschiedenisboeken terug te vinden, totdat het verhaal daar ook komt bij Antiochus Epiphanes, en daar springt hij ook over, want daar is niet meer goed te volgen in welk vers, en dus op welk tijdstip de profetie van Antiochus overspringt op het beest, dan wel de hoorn, die laatste grote vorst. Want er komen minstens 3 verschillende versen voor in aanmerking. Dat betekent gewoon dat die geschiedenissen elkaar feitelijk dus ook inderdaad overlappen. Maar dat is nou eenmaal de aard van de profetie. Dat er uit gebeurtenissen uit het verleden overgesprongen wordt naar volstrekt gelijksoortige gebeurtenissen in de toekomst. Zodat die sprong van Antiochus naar het beest, zal ik maar zeggen, inderdaad ook in Daniël 11 gemaakt wordt. En als we daarna in Openbaring 13 lezen over een beest met 7 koppen en 10 horens, en als daar staat dat een van de koppen tot de dood toe verwond was, maar zich herstelt, en dat de hele aarde zich daarover verwondert, en dan dat beest navolgt, dan weten we precies waar het over gaat. Want dan wordt ook de lijn getrokken uit de dagen van het Griekse Rijk, Tot in de dagen van Antiochus dus, de dagen van het Griekse Rijk, toen men Zeus diende, dus Grieks was het in elk geval. Uit de dagen van het Griekse Rijk wordt de lijn getrokken naar de 70ste week van Daniël. Zodat het volstrekt bijbels is om te zeggen dat het Griekse Rijk zich herstelt. Als er alleen zich herstelt, is het inderdaad dat Rijk. Er wordt een sprong gemaakt naar de toekomst. Nou, en nu we dat in het hoofd hebben, ga ik tot slot nog even naar het Nieuwe Testament, naar 2 Thessalonicenzen 2. 1 Thessalonicenzen 5 heb ik net een beetje genoemd, hè. De dag des Heren wordt daar aangekondigd, maar die komt pas naar het eerst geweest is. De periode waarin zij zeggen het is vrede en zonder gevaar, waarna een haastig verderf hen zou overkomen. Maar daarvoor uiteraard de opname van de gemeente. En nou 2 Thessalonicenzen 2. Wij bidden u, broeders, vers 1, door de toekomst, in verband met de aanwezigheid betekent dat gewoon ook, maar door de toekomst van onze Heer Jezus Christus en onze toevergadering tot hem, dat wil zeggen wat nu volstaat in verband met de opname van de gemeente, dat gij niet haastelijk bewogen wordt van verstand of verschrikt, nog door geest, nog door woord, nog door zendbrief, als van ons. Want er waren mensen die daar leerden dat de dag des Heren al begonnen was. En zij schreven brieven en ze ondertekenden met de naam van Paulus. Zodat er mensen waren die onder de gelovigen daar bewust valse leer verspreidden. En daarbij zelfs gebruik maakten van valse handtekeningen en dat soort dingen meer. Maar dat was toen zo. Huh? Nee, breek me de mond niet open. Maar goed. Alsof de dag des Heren, er staat helaas Christus. Er zou er geen bezwaar tegen hebben. Waar het niet dat het een herkende fout is van de Textus Receptus. Hè? Je vindt bijna geen vertaling waarin het zo staat. Het is ook niet zo. Er staat over die dag van Christus. Het gaat over de dag des Heren. Maar iemand heeft gedacht, het gaat toch over onze toevergadering tot hem. Wel, dan begint de dag van Christus. En zo heeft mijn goudverhaal kloppend gemaakt in één vers. Iemand heeft dat ooit gedaan. Ook valsheid dus, hè. En bovendien, zo'n uitspraak over een brief als van Paulus brengt sommige mensen op een idee en zeggen, nou, dan maak ik het me meteen even kloppend. Het gaat over de dag van Christus, dat is de opname van de gemeente, want dat is zo. Maar ja, het staat hier nog helemaal niet, hè. Dus, wij moeten niet verschrikt worden alsof de dag des Heren al aanstaande waren, maar dat betekent al aangebroken waren. Men lezen gewoon andere vertalingen en men zal zien dat het zo is. Hè? Aanstaande wil zeggen aangebroken. Alsof de dag des Heren al begonnen was. Ik geloof trouwens dat dat in de NBG staat. Hè? Alsof de dag des Heren al begonnen was. Maar dat betekent het inderdaad. Dat u dan niemand verleidde op enigerlei wijze, want de dag des Heren begint immers, zoals we eerder al eens gezien hebben, pas aan het eind van de 70ste week van Daniël. Daarna pas. Terstond na de verdrukking zal de zon verduisterd worden, en na de zonsverduistering en maansverduistering begint de dag des Heren, zegt de schrift. Dus de dag des Heren begint dan pas, en komt dan met groot oordeel over de wereld in het algemeen en uiteindelijk over dit beest. Maar goed, dat u dan niemand verleidt op enigerlei wijze, want die dag des Heren komt niet, tenzij dat eerst, dat wil niet zeggen dat het eerste punt is op de agenda, maar eerst wil zeggen, voordat de dag des Heren komt, zal eerst geopenbaard worden, of zijn, de mens der zonde, de zoon des verderfs. Nou, die moet je meteen herkennen. Uit Daniël 7, Daniël 8, Daniël 11, eventueel. En natuurlijk nog enige schriftplaatsen die we dan weer buiten beschouwing laten. Voordat de dag des Heren begint, wordt deze figuur geopenbaard. Dat wil zeggen, hij wordt bekend. Hij verschijnt. Hij begint op te treden in het openbaar. Want vergis u niet, die man die moet al lang leven, hoor. Inmiddels. Ja, zeker wel. Maar hij is nog niet als zodanig openbaar. In ieder geval, hij openbaart zich nog niet. Dat mag ook niet, want de Heer zorgt dat het niet gebeurt. Maar goed. Lees maar verder. Dus eerst komt, voor de dag des Heren, wordt geopenbaard, niet komt, wordt geopenbaard de mens der zonde en de zoon des verderfs. En in elk geval is hij openbaar. In elk geval is hij openbaar, niet wordt hij openbaar, maar is hij openbaar in de tweede helft van de 70ste week van Daniël. En bovendien, uit de vergelijking met Daniël en zeker uit de vergelijking met Openbaring blijkt dat die figuur al aan de macht is voor de tweede helft van de 70ste week van Daniël. En dus vermoedelijk al aan het begin, want hij zal wel degene zijn met wie men dat verbond sluit. Maar ik heb nou de tijd niet om dat nu uit te leggen. Maar hij is openbaar in de tweede helft van de 70ste week van Daniël. En hij wordt kennelijk openbaar, althans treedt in het openbaar op, in elk geval. En is zelfs wel groot in de eerste helft van de 70ste week van Daniël. Waarna volgt dat de gemeente dus voor die tijd wordt opgenomen. Want in het volgende gedeelte staat gewoon dat zolang de gemeente op aarde is, hij zich niet kan openbaren. En als hij zich openbaart in de eerste helft van de 70ste week, dat is ongetwijfeld zo volgens Openbaring 13 in elk geval, betekent dat de opname van de gemeente dus voor die 70ste week plaatsvindt, nog afgezien van dat men dat zelf kan bedenken, want de 70ste week van Daniël hoort bij de geschiedenis van Israël, van het Joodse volk. Maar in onze dagen werkt de Heer niet aan het Joodse volk, maar aan een ander volk, aan de gemeente. God verzamelt zich eerst een gemeente uit de heidenen voor zijn naam, zei Jacobus in Handelingen 15. En daarna pas zal hij de vervallen hut van David wederop richten. En daar vloeit het dus ook gewoon uit voort. Nog afgezien van heel wat andere schriftplaatsen. Maar goed, ik ga weer naar 2 Thessalonicenzen 2. Dat u dan niet iemand verleiden, want die dag des Heren komt niet, tenzij dat eerst de afval gekomen zij. En de afval, welke afval? De afval. Die van Daniël 8 natuurlijk. De afval. Want het Heer Israël, het Joodse volk, zal in de afval worden overgegeven gedurende tijd en halve tijd in elk geval. Via Daniël 7 en Daniël 8. De afval. En afval staat gewoon voor afgoderij. Het dienen van een andere God dan de God Israëls. Hier gaat het niet over verslapping of ontrouw of iets dergelijks. Zo van, men is niet meer zo fanatiek gelovig, of het geloof betekent zoveel. Het gaat ook niet over het christendom trouwens. Het gaat over de afval uit de profetie. En die gaat over de afval van het Joodse volk. En afval is nog niet eens alleen maar het afvallen van de Heer. Het is met grotere nadruk een andere God dienen in plaats van Jehovah. Nou, dat komt. Dat dus de afval gekomen zij en dat geopenbaard zij de mens der zonde, de zoon des verderfs. Want hij is degene die zich stelt in de plaats van God. En hij is degene die zichzelf, dan wel zijn eigen God, maar in ieder geval zichzelf laat dienen in de plaats van de God van Israël. Of hij laat dienen degene van wie hij zijn kracht heeft. Is toch simpel? Nou, weer verder. Staat er trouwens ook, hij is namelijk vers 4 degene die zich tegenstelt tegen al wat God genaamd wordt en zich verheft boven al wat God genaamd wordt. Nou, wij kennen er één die dat zou doen, die zich per definitie verheft tegen God en zich stelt boven God. Dat is punt 1, de duivel. Maar letterlijk, helemaal letterlijk kan hem dat niet zijn. Ofwel, ja, ik weet niet hoe letterlijk je dat dan kunt nemen. Maar laat ik daar maar niet verder op ingaan dan. En als we in het Oude Testament zoeken wie dat is, dan is het of de koning van Tyrus, vroeger deel uitmakend inderdaad van het Rijk van Syrië in de dagen van Antiochus Epiphanes. Merkwaardig. De koning van Tyrus uit Ezekiel 28. Of het is de koning van Babel. Van hem staat dat ook. In Jesaja. Wat was het? 11, 12, 13, weet ik niet meer. Wie weet het? 14, daar komt het bekend voor. Je zei je, dankjewel Monique. Goede opleiding gehad, hè? Maar goed, Jesaja 14, dus de koning van Babel. En dat is dus ook weer een kortsluiting, want wij verwachten deze figuur als koning van Babel. Het is allemaal verwijzingen. Nog afgezien van dat de naam Babel vertaald kan worden met tempel gods. Dat hoeft niet, maar dat is een heel goede vertaling. Babel. tempel gods, poort gods. Maar poort of tempel is de plaats waar de godheid zetelt en van waaruit hij dus heerst. Hè? De tempel is de plaats waaruit de godheid heerst. Maar de poort is de tempel, de plaats waaruit de koning heerst. Het is precies hetzelfde. Nou goed. Hij stelt zich dus tegen God, alzo dat hij in de tempel gods als God zal zitten. Ik heb al eerder gezegd, tempel gods neem ik niet al te letterlijk, omdat ik dan alleen maar deze plaats heb waaruit blijkt dat er in die dagen letterlijk een tempel zal staan in Jeruzalem. En dat is mij één tekst te weinig, dus ik zoek nog altijd naar de andere. En zolang houd ik het niet al te letterlijk, want de ene mogelijkheid, zeer voor de hand liggend, is zo voor de hand dat ik er al over sprak, terwijl ik het helemaal niet wilde. Namelijk, de uitdrukking tempel gods kan beschouwd worden als een aanduiding van Babel. Het is maar hoe je vertaalt. En in de tweede plaats, ik ben van mening dat het ook niet zozeer gaat om de plaats waar hij letterlijk zit. Want zoveel zal hij niet zitten op zijn stoel, ook al is het een troon, letterlijk. Hij heeft wel wat anders te doen, denk ik altijd. En dat er dus staat dat hij in de tempel gods als een god zal zitten en zich daar zal laten aanbidden enzovoorts. Dat is de beschrijving van dat hij, staat erachter, dat hij zichzelf vertoont als God. Hij doet zich voor als God. En dat is uiteraard belangrijker dan dat hij op een stoel zit of een troon of wat dan ook laat staan, waar dat precies zou zijn. Het gaat om het principe dat hij zich boven God verheft en zichzelf als God beschouwt. Maar als het helemaal over gaat, even terzijde, ik geloof dat aan het begin van de 70e week niet alleen de gemeente wordt opgenomen, maar Satan en zijn engelen uit de hemel worden geworpen. En dat zijn hemelse wezens, Satan ook. En als die op aarde geworpen wordt, heeft hij niet meteen een aards lichaam. Hoe zou je daaraan moeten komen? Want de schepper is het niet. Dus hij kan niet zelf een lichaam scheppen. Nee, de schepje heeft hij niks aan, broeder. Nee, en goed. Maar dus wat voor de hand ligt, is inderdaad dat hij doet wat geesten wel vaker doen. Bezit nemen van de mens, van een mens. En Satan als de hoogste engel, buiten Christus dan in elk geval, Satan als de hoogste engel die op aarde geworpen werd, die zal zich ongetwijfeld de machtigste en de hoogste mens op aarde uitzoeken. Althans, één waarvan hij denkt dat hij veelbelovend is voor de toekomst. Met andere woorden, die figuur, die koning waar we het over hebben, is gewoon een bezetene. En niet door zomaar een demon, maar inderdaad door Satan zelf. Zou niet weten waarom dat niet kan. En het verklaart waarom hier raadselen bestaat. En waarom die figuur als mens niet komt in zijn eigen krachten. En waarom er staat in Openbaring, doch de draak gaf hem zijn grote kracht. Enzovoorts. Een incarnatie van Satan, maar niet via een geboorte of een verwekking, laat ik u dat erbij vertellen. Want ik heb geen reden om dat te geloven. Maar gewoon bezetenheid. Nou, goed, gaan we weer verder. Hij zal zich dus demonstreren als God, zich als God kenbaar maken, want dat is waar het in essentie over gaat. En dan vers 6, wat hem wederhoudt, weet gij. Dat wil zeggen, hij wordt nog niet geopenbaard, want hij wordt wederhouden. Maar wat hem wederhoudt, hier op aarde, weet gij. Dat is makkelijk genoeg, hij zou optreden in de 70e week van Daniel. Dan zou hij openbaar worden, maar dat kan alleen als de gemeente weg is. Dat is simpel. Dus hij wordt wederhouden. Nou, misschien niet zozeer door de gemeente, want wij wederhouden hem niet, zeggen sommigen. Dan zeggen anderen, ja, maar de Heilige Geest in ons, dus wij wederhouden hem. Dan zeg ik, ja, maar in die dagen zijn er ook gelovigen op aarde. Beginnend met twee en daarna nog meer, dus dat is ook niet een argument. Het is gewoon zo, hij wordt wederhouden door de aanwezigheid van de gemeente op aarde. Wie hem wederhoudt, is uiteraard God die hem niet de gelegenheid geeft om zich te openbaren, zolang de gemeente op aarde is. En wat er gebeurt, is een heel simpele zaak. God neemt de gemeente van de aarde weg, zet die in de hemel, zodat in de hemel geen plaats meer is voor de tegenstander, want dat zijn onze plaatsen daar, die hij daarin beslag neemt, zodat hij eruit geworpen wordt op aarde. En op aarde is op dat moment wel plaats, omdat wij weg zijn. Het is zo makkelijk als wat. Het is gewoon een omwisseling. Dus hij wordt openbaar na de opname van de gemeente. En wat hem wederhoudt, weet gij dus, opdat hij geopenbaard worden te zijner eigene tijd, want er staat ook een tijd voor. Dus in de 70e week, dan wordt hij openbaar. En dan staat er, opdat hij geopenbaard worden te zijner tijd. Want de verborgenheid, waaruit je maar beziet dat openbaring het tegenovergesteld is van verborgenheid of verberging. De verborgenheid der ongerechtigheid wordt al gewrocht. In het verborgene, geestelijk, met een heel klein geetje alstublieft, geestelijk is hij actief. Op aarde. Maar hij openbaart zich niet. Want het gaat gewoon om de werking van Satan. Gewoon een Satan die rondgaat als een briesende leeuw. Waarna wij zongen vanavond, daar is kracht in het bloed enzovoort. En zo is het natuurlijk ook. Maar in de toekomst, na de wegname van de wegneming, moet ik zeggen trouwens, van de gemeente, zal hij openbaar worden. Maar nu werkt hij in het verborgene. De verborgenheid der ongerechtigheid wordt alreden gewrocht. En mocht u nog twijfel over hebben dat deze figuur uiteindelijk gewoon zetelt in zijn hoofdstad Babel, dan verwijs ik u naar Openbaring 17, waar het hele verhaal van dat beest enzovoorts, die 10 hoornen enzovoorts, genoemd wordt. En waar gezegd wordt welke naam hij of zij, want zij is daar Babel, welke naam zij heeft. De naam is namelijk verborgenheid, comma, Babylon. In het Grieks dan, Babylon. Maar goed, verborgenheid, Babel. Zodat er gewoon even bij staat dat Babel wat in de toekomst openbaar wordt, inderdaad daarvoor en tot dan toe verborgen was. Vandaar dat zoveel in de loop van de kerkgeschiedenis die profetieën over Babel toepaste op allerlei sekten, stromingen en het protestantisme natuurlijk. De reformatoren pasten de profetieën van Babel toe op de paus. Later voortgezet door de Zevendedags Adventisten. Babel is de paus, weet u wel. Of Rome. En er zat wel wat in, maar dat was de verborgen toepassing. Dat was de verborgen werking van Babel, wellicht. Want ik doe er verder geen uitspraak over nu, dat heeft geen enkele zin. Maar uiteindelijk is Babel gewoon wat het letterlijk is. Babel, de stad Babel, dat is niet Rome. Dat is niet Jeruzalem. Al denken de Jehovah's getuigen dat. Maar Babel is gewoon Babel. Ik had er nog een paar namen willen noemen. Maar benadering is, die mensen zijn inmiddels net overleden, dus dat hoef ik ook niet meer te noemen. Babel is gewoon Babel. En in het verborgene werkt hij reeds nu, dat heet dan de verborgenheid der ongerechtigheid, net zoals de gerechtigheid en dus Jeruzalem, de stad van Christus, in het verborgene werkt nu, want daar hebben wij deel aan. Beide rijken werken in het verborgen. Zowel dat van de Satan, en dus dat van Babel, als dat van Christus, namelijk Jeruzalem. Maar dat van Christus zal in de toekomst inderdaad naar de aarde komen, vanuit de hemel naar de aarde. En het rijk van Satan zal vanaf de aarde verdwijnen, inderdaad, naar de afgrond. Dat is ongeveer het verhaal, hè? Maar goed. De verborgenheid, vers 7, der ongerechtigheid, wordt reeds gewrocht. Alleen die hem nu wederhoudt, de gemeente, dan wel de aanwezigheid van de gemeente. Maar de gemeente dus, hè? De gemeente zal dat doen, totdat hij uit het midden zal worden. Het hele punt is, vers 1 kondigt aan dat het hier gaat over onze toevergadering tot hem. Toen heeft iemand het niet of nauwelijks kunnen vinden. En in vers 2 van de dag des Heren de dag van Christus gemaakt. Want dan heb je dus daar je opname van de gemeente. Maar dat is ten onrechte. Dus we zullen de opname van de gemeente ergens anders in dit schriftgedeelte moeten zoeken. Dat is maar één schriftplaats die je dan nog vindt. Namelijk deze van vers 7. De wederhouder zal uit het midden worden weggedaan. Het midden van deze wereld uiteraard zal weggedaan worden. Zal verzameld worden, dus de opname van de gemeente. En dan vers 8. En als dan zal de ongerechtige, de mensen zonder de zoon des verderfs uit vers 3, de hoorn uit Daniël, het beest uit Openbaring, als dan zal de ongerechtige geopenbaard worden. Dewelke de Heere verdoen zal door de geest dan wel de adem zijns monds. Hij zal zonder handen teniet gedaan worden. Dat gebeurt met de mond, niet met de handen. Maar je moet toch merken dat dit soort uitdrukkingen gewoon ontleend zijn aan Daniël, of anders verwijzingen zijn naar Daniël. Hij zal teniet gedaan worden door de geest dan wel adem zijns monds, door het woord Gods namelijk. En God zal hem teniet maken door de verschijning, namelijk zijn toekomst, zijn aanwezigheid. En dat is een heel aardige, want de meesten van u kennen Het schema, ik heb geen bord, het was ook nou de bedoeling niet. Maar de aanwezigheid van de heer met betrekking tot Israël en de volkeren begint aan het einde van de 70ste week van Daniël. En de term heeft slechts een toepassing in de Bijbel tot aan het begin van de 1000 jaar. Want daarna, theoretisch is hij ook aanwezig, maar dat maakt verder niet uit, want de uitdrukking wordt daarvoor niet meer gebruikt. Dus de toekomst van Christus is inderdaad die periode van 33 jaar. En hier staat dat deze figuur teniet gedaan zal worden door de aanwezigheid, de parousia van Christus. Dat is niet in de 70ste week, maar daarna. En dat is niet in het 1000-jarig rijk, want dat zou veel te laat zijn, maar daarvoor. En dus in de periode tussen de 70ste week en het begin van de 1000 jaren. Maar tot die conclusie kwamen we net al uit Daniël. Hij zal, Daniël 7, hij zal gericht zal zitten, na de grote verdrukking het gericht zal zitten en hij zal verdelgd worden tot aan het einde toe. En inderdaad, een flinke periode. Verder staat er van hem in vers 9, hem wiens toekomst, wiens aanwezigheid, want hij zal ook aanwezig zijn, is naar de werking des Satans. Nou staat het gewoon waar die kracht vandaan komt. Wordt meteen mee verklaard hoe hij raadselen kan verstaan enzovoorts en grote tekenen kan doen. Wiens toekomst is naar de werking des Satans in alle kracht en tekenen en wonderen der leugen. Let op, der leugen. En in alle verleiding der onrechtvaardigheid in degenen die verloren gaan. Daarvoor dat zij de liefde der waarheid niet aangenomen hebben. Ze hebben de waarheid afgewezen en tot hen wordt gebracht de leugen van Satan. Maar inderdaad via deze figuur. Aan dit vers ontleen ik ook de gedachte dat een mens behouden wordt, in ieder geval de Heer Jezus Christus vindt op een of andere wijze, als hij slechts liefde heeft voor de waarheid. Waarheid met een kleine letter. Maar als wij liefde hebben voor de waarheid, dan hebben wij, maar dat weten wij niet, hebben wij liefde voor het woord Gods en voor Christus. Dat weten we dan niet, we zoeken gewoon waarheid. Maar als wij de waarheid zoeken, zal de waarheid aan ons bekendgemaakt worden. En met andere woorden, als wij wijsheid zoeken, zal de wijsheid zich in ons bekendmaken. Is precies hetzelfde. Maar als men de waarheid zoekt, dan maakt Christus zich bekend. Dan wordt men geconfronteerd met het evangelie. Zoekt men de waarheid niet, dan zal men ongetwijfeld geconfronteerd worden met de leugen. Zelfs zonder dat men ooit van het evangelie gehoord heeft. Men gaat verloren. Waarom? Niet omdat men niet gehoord heeft. Maar omdat men de waarheid niet lief heeft, want als men de waarheid lief had, zou men de evangelie gehoord hebben. Maar dat zeg ik nou even tussendoor, zo verder zonder verwijsmateriaal. Maar dit is een belangrijk vers in die gedachtegang. Maar God zal hen dus zenden, kracht der dwaling, dat zij de leugen zouden geloven, opdat ze allen veroordeeld worden die de waarheid niet geloofd hebben, maar wel behagen hebben gehad in de ongerechtigheid. Dat is wat in de toekomst gaat gebeuren. Maar via de vergelijking van deze profetieën komen we in het Nieuwe Testament altijd terecht bij het begin van de 70ste week. De gebeurtenis die eraan vooraf gaat, namelijk de opname van de gemeente. Want, om eens een cliché te gebruiken, dat is het eerste punt op Gods agenda. Dat er punten op de agenda staan van de tegenstander is ook waar. Het eerste punt op Gods agenda is inderdaad de voltooiing en dus de opname van de gemeente. Waarna inderdaad deze dingen zullen gebeuren. Deze dingen trouwens, waarin wij ook betrokken zijn, zullen worden in die dagen. Dus u kunt maar het beste zorgen dat u op de hoogte bent. Draaiboek hebt. Hè? Voordat deze dingen geschieden zullen. Goed. Daar moet ik het helaas bij laten. Want het is weer de hoogste tijd.